Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben dankbaar om vanavond in uw midden voor te gaan en om het woord van de levende God in ons midden te brengen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik deze avond in de hand van de Heer leggen. Zullen we samen onze handen vouwen, onze ogen sluiten en tot onze Heer en Heiland gaan. Ja, Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we zo deze avond bij u mogen komen. En Heere, wat is het goed om van tevoren uw aangezicht te zoeken. En we danken u, Heere, dat we bij u mogen komen in het besef dat we zonder u niets kunnen doen. We hebben de leiding van uw geest nodig in het spreken en in het luisteren. Daarom willen we u bidden dat alle geesten dit gebouw zullen verlaten. En dat er alleen plaats is voor de Heilige Geest, uw geest, in ons hart en in ons leven. En dat we deze avond open zullen staan voor uw rijk evangelie, voor het woord wat we van u hebben ontvangen. Geef ons ook het besef dat u het bent die tot ons spreekt. Geef ons het besef dat we vanavond in uw tegenwoordigheid zijn. Geef ons het verlangen om te zitten deze avond aan de voeten van Jezus. Opdat we zijn stem zullen verstaan. Opdat we u zullen zien. Heer, dat is ons gebed. En dat is ons verlangen. En Heer, als we hier zo bij elkaar zijn, als broeders en als zusters, in een warm gebouw, dan gaan onze gedachten uit naar onze broeders en zusters in de vervolging. Zij die niet op deze manier bij elkaar kunnen komen. Heer, we bidden voor hen om kracht, om geloofsvertrouwen. Om moed. Heer, we willen ook bidden voor diegenen die hen vervolgen en die hen doden. Dat zij ook tot inkeer zullen komen. Dat zij u aan zullen nemen als heiland en verlosser. Heer, zo willen we bidden om heiliging in ons hart en in ons leven voor deze avond. Maar we willen ook heel in het bijzonder bidden voor diegene die in ons midden is. En die u nog niet kent. Die nog leeft voor eigen rekening. Heer, we bidden dat er deze avond een verandering zal plaatsvinden in het hart van die man of die vrouw, die jong of dat meisje. Dat er vanavond bekering en wedergeboorte zal plaatsvinden. En dat er vreugde, blijdschap in de hemel is. Omdat er één iemand zich heeft bekeerd. Heer, geef toch dat we met z'n allen u zullen kennen voordat we dit gebouw verlaten. Heer, dat is ons verlangen, dat willen we naar u toe uitspreken. We danken u dat u onze God bent. We danken u dat we u mogen kennen. En wat meer is, dat we door u gekend zijn. We loven u en we prijzen u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen het volgende lied en dat is opwekking 121. De Heer is mijn herder. willen met elkaar de Bijbel openen en dat wil ik met u doen vanavond vanuit Johannes 11. Johannes 11 vanaf vers 1 tot en met vers 46. Dat is een lang gedeelte, maar het is goed om de context te begrijpen. Johannes 11. Johannes 11, vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, 3 kilometer daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. En voordat we naar de preek gaan luisteren, zingen we nog het volgende lied met elkaar uit Johannes de Heer: Als ik maar weet. ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden. Om het voor u gemakkelijk te maken, heb ik de preek verdeeld in twee punten. En ons eerste punt van aandacht is: Jezus is de opstanding. Jezus is de opstanding. En daar willen we nadenken met name vanuit de versen 22 tot en met vers 27. En ons tweede punt is de bewogen Jezus. Ons tweede punt is de bewogen Jezus. Ik heb straks eerst een inleiding en vervolgens twee punten. Eerste punt is: Jezus is de opstanding. En ons tweede punt is de bewogen Jezus. En we hebben net met elkaar een lang gedeelte gelezen. Maar het is wel, het is een veelomvattend gedeelte, maar het is ook een heel rijk gedeelte. En ik zeg van tevoren, er wordt zoveel in gezegd dat ik niet alles kan benoemen. Daarom wil ik me ook echt spitsen op die versen van wat, waarom de Heer Jezus is gestorven. Maar wat belangrijker is, waarom hij ook weer is opgestaan vanuit de dood. En daarom zal ik niet alle aspecten benoemen in deze preek. Dus als u naderhand naar me toe komt en u zegt, ja, u hebt dit niet benoemd of dat, ik ben me ervan bewust. Ik wil me echt richten op de opstanding van Lazarus en daarmee ook de opstanding van Jezus. En ik was van de zomer, was ik het bij het graf van mijn vader. En ik zat niet helemaal lekker in mijn vel. En ik dacht, ik wil naar een plek waar het stil is. Ik wil naar een plek waar ik even alleen kan zijn. En ik dacht, ik ga naar het graf van mijn vader. En altijd als ik daar over de begraafplaats heen loop, dan word ik heel stil. Dan word ik stil. En het is ook niet een plek waarvan je bedenkt, ik ga daar eens even heen om heel erg blij te worden. En dan loop je daar zo over die begraafplaats heen en dan zie je al die stenen, die zie je tot je komen met al die teksten. En van sommige teksten dan spat de rijkdom van de Heere er zo rijk van af. En dan word je blij van. En dat is helaas niet bij alle stenen zo. En dan weet je ook, er zijn ook mensen die zonder de Heere Jezus zijn gestorven. Dat is vreselijk. En ondanks dat de begraafplaats een plek van ontmoediging voor me is, werd ik wel heel erg bemoedigd. Want mijn blik werd getrokken naar een graf en op dat graf daar lag een boek en dat was van marmer uitgehouwen en je kunt dat vergelijken met onze Bijbel. En het lag daar zo op het graf als een boek en op de ene bladzijde stond: ik ben de opstanding en het leven. En op de andere bladzijde stond: wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ik heb heel even bij dat graf stilgestaan. En ik verwonderde mij over wat voor grote God wij mogen kennen. Het bemoedigde me enorm. En ik moest ook denken aan wat Paulus schrijft. U kent die tekst allemaal vanuit de Thessalonicenzenbrief. Dat eerst de ontslapenen in Jezus op zullen staan. En dan zullen wij die overgebleven zijn de Heer tegemoet gaan in de lucht. En we noemen dat de opname van de gemeente, waarvan, en ik geloof zelf persoonlijk op basis van op grond van het woord dat het voor de grote verdrukking zal gaan plaatsvinden. Ik zag het zo voor me. Een begraafplaats met allemaal opengebroken graven en allemaal broeders en zusters uit het verleden die de Heer tegemoet gaan in de lucht. Het bemoedigde me enorm door die ene tekst waarin Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. En het bemoedigde mij ook omdat Jezus, mijn heiland, die weg van diepe vernedering wilde gaan. Hij wilde sterven voor u en voor jou om zijn leven te geven. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij leeft en dat tot in alle eeuwigheid. En ik heb de Heere daar ook voor gedankt op dat moment op de weg naar het graf. En daar wil ik ook met u vanmorgen over nadenken. Jezus opstanding. En in het hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 10, daar is Jezus in de tempel in Jeruzalem. En hij is op heel veel plaatsen bij de mensen om de goede boodschap te verspreiden. En zo zien we eigenlijk de reis van Jezus door de hoofdstukken heen. En daar waar Jezus is, daar gebeuren wonderen. Mensen worden genezen, Mensen komen tot Jezus omdat ze hun leven geven aan hem. En bij elke gelegenheid waar Jezus een preek houdt of waar Jezus een preek verricht, zijn er mensen die komen tot Jezus, maar er zijn ook mensen die zich van hem afkeren. Ze geloven niet in de Messias. Ze geloven niet dat deze Jezus de Zoon van God is. En elke keer willen de schriftgeleerden, de fariseeën, de sadduceeën, ze willen juist niet dat deze Jezus daarvan getuigt dat hij de Messias is die komen zou. Want ze waren bang. Ze waren bang dat hun macht minder zou worden en dat de Romeinen die plaats in zouden nemen. Ze willen Jezus doden. En in het vorige hoofdstuk, vers 31, er staat dat de Joden stenen pakten om hem te stenigen. En in vers 39 staat dat zij hem probeerden te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En we hebben dat ook net gelezen in vers 8, dat de discipelen zeggen, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen. Het is gewoon nog niet de tijd om Jezus te doden. Het is nog niet Gods tijd. We komen aan bij ons eerste punt. Jezus is de opstanding. Jezus die loopt dus rond door Israël. En hij vergeeft zonden, maar hij laat ook zien dat hij zelf de Zoon van God is. En lees u met mij mee Johannes 6 vers 35. Daar zegt hij het volgende. Johannes 6 vers 35. Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Oftewel, Jezus is het brood van het leven. En blader met mij mee naar Johannes 10, vers 7. Daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En in hoofdstuk 14, daar zegt Jezus, u kent die tekst allemaal, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus Jezus is het brood des levens, hij is de deur, hij is de goede herder, hij is de weg, de waarheid en het leven. En nu zegt hij hier in hoofdstuk 11, ik ben de opstanding. En het leven. Niet zomaar een leven, maar het leven. Niet zomaar een misschientje waarop we ooit mogen durven hopen dat het ooit ons ten deel zou komen te vallen. Nee, het is een zeker weten. Omdat Jezus het zegt en hij belooft wat hij zegt. Zijn woord is betrouwbaar. Zijn woord heeft autoriteit. Ik ben de opstanding. En als we denken aan de opstanding, dan moet daar iets aan vooraf zijn gegaan. En jongens en meiden, als jullie ouders je weer eens roepen onderaan de trap dat jullie uit bed moeten komen, omdat jullie verslapen hebben, ik noem maar wat. Dan moet daar iets aan vooraf zijn gegaan. Je ligt nog op bed, je bent niet op tijd uit bed gekomen. Dus aan opstaan gaat iets vooraf. En we lezen in dit tekstgedeelte dat Lazarus eerst moet sterven voordat hij weer op kon staan. Dat begrijpen we allemaal. Jezus moest de dood ingaan om vervolgens weer op te kunnen staan. Wij als kinderen van God, we zijn dood vanuit onszelf. We zoeken de Heere niet totdat de Heere ingrijpt. En als we hem mogen kennen, dan moeten we steeds meer sterven aan onszelf, opdat zijn opstandingskracht in ons zichtbaar wordt. En Paulus die zegt ook in Efeze 2 vers 1, ook u heeft hij met Jezus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus bent u levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dus eerst dood, maar nu levend in de Heer. Opgestaan in een nieuw leven. En als u hem mag kennen, prijs de Heer voor zijn genade, glorie voor zijn naam. En nu weten we dat elk mens ooit moet sterven. U, jij, ik, we moeten ooit een keer sterven. Die dag die komt en zo ook Lazarus. En dat wij moeten sterven, dat is vreselijk, maar dat komt door de zonde. Dat Lazarus moet sterven, dat komt ook door de zonde. En vanuit onszelf zoeken wij de Heer niet. En als God niet ons deel is terwijl we sterven, dan wacht ons het eeuwig oordeel. Dan wacht ons het eeuwig oordeel. En de Bijbel die zegt dat het de mens gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar wat een troost, broeders en zusters. Wat een troost. Voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Als u Jezus mag kennen, dan is er geen veroordeling meer. Omdat Jezus die veroordeling op zich heeft genomen. Aan het kruis op de heuvel Golgotha. Dus als we tot bekering komen, dan sterft onze oude mens af, omdat Jezus dat op zich nam aan het kruis. En daarna staan wij op in een nieuw leven, net zoals Jezus opstond. En dan wordt de Heer Jezus steeds meer voor ons. En dan worden wij zelf steeds minder. En straks in de toekomst zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. Dan staan we ook op in nieuwheid van leven. En dan worden we niet meer geconfronteerd met onze eigen zonde, hoe heerlijk. Daar is een eeuwig samen zijn met Jezus. Maar dat is toekomst, dat komt nog. Maar we worden vanavond worden we geconfronteerd uit dit tekstgedeelte met ziekte, met de dood, opstanding en leven. En nu hoort Jezus wat we lezen in vers 4, dat Lazarus ziek is. Lazarus is ziek. En jongens en meiden, als je ooit in problemen zit, denk dan maar aan Lazarus. Want zijn naam heeft in het Hebreeuws zo'n mooie betekenis. Dat betekent God helpt. God helpt jou ook. Denk maar aan Lazarus. En welke ziekte Lazarus had, dat weten we niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar we kunnen wel concluderen dat het een ernstige ziekte was, want hij ging sterven. En nu is Jezus onderweg van Jeruzalem naar Betanië. Hij is op weg naar Lazarus en hij weet dat Lazarus is gestorven. En het kan niet anders dan dat de Vader hem dat heeft ingegeven. Want in vers 14 zegt hij tegen de discipelen dat Lazarus is gestorven. En u hoort Martha dat Jezus er aankomt. Ze snelt naar hem toe. En het klinkt haast als een verwijt. Maar ik geloof niet dat ze het als een verwijt bedoelt. Maar er klinkt wel een bepaalde onmacht in door. En dan zegt ze in vers 21. Lees u met mij mee. Vers 21. Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Die diep bedroefde Martha. Ze wist dat Jezus Heer was over de dood. Ze wist ook dat Jezus Lazarus op kon wekken uit de dood. Dat blijkt uit vers 22. Deze zuster, Martha, ze stond vast in het geloof. Ze verwachtte het van hem. Ze kende haar God. Maar toch die ene opmerking. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Ik begrijp de opmerking van Martha. Ik vind het ook helemaal geen vervelende opmerking of een domme opmerking. Maar het toont wel aan dat wij als mensen, we zijn tot niets in staat. We zijn tot niets in staat. En het toont ook aan dat we als mensheid diep in de zonde gevallen zijn. Het tekent de ernst van de zonde. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. Misschien herkent u deze opmerking van Martha. En misschien heeft u dat ook wel eens gedacht bij iemand die u is ontvallen. Of bij iemand in uw omgeving die nu ernstig ziek is. En dat is moeilijk. En dan kun je het soms uitroepen tot God. Als we bijvoorbeeld denken aan wat onze broeder net tijdens de mededelingen ons meegaf. Van broeder Ezinga of broeder Dick Wolbers en zijn vrouw. En ik weet nog toen wij een paar jaar geleden, toen onze gemeente begon in Overberg. Toen waren er ook twee mensen die in korte tijd overleden. En dat is ernstig. Heer, als u er was geweest, dan zou dat niet gebeurd zijn. En het doet pijn als mensen ons ontvallen. En ik weet zelf nog goed dat ik als jochie van 7 jaar met gebalde vuisten naar de hemel stond. En dat ik het uitriep tegen God. Heer, waarom moest mijn vader sterven? Ik snapte het niet. En waarom moest die persoon sterven? En waarom die persoon? En vul maar iemand in die we moeten missen. Wat het juist zo fijn met elkaar. Heer, als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus, Martha, uw broer zal weer opstaan uit de dood. Lazarus zal opstaan uit de dood. Onze dierbaren, als zij in Jezus gestorven zijn, dan zullen zij weer opstaan uit de dood. En laat dat ook een bemoediging zijn. En dan vervolgt Martha door het eigenlijk heel correct en juist te formuleren dat ze weet dat Lazarus weer op zal staan bij de opstanding op de laatste dag. En als Johannes het hier heeft over de laatste dag, dan bedoelt hij de dag van het oordeel, de dag van de toren van God. En voordat die dag aanbreekt, dan zullen de doden die in Christus Jezus ontslapen zijn, ze zullen opstaan. En met de dag van het oordeel wordt ook een breder verband aangeduid, zoals we leren in de Bijbel, in het bijzonder in het boek Openbaring. De laatste jaarweek van Daniël, die zal in vervulling gaan. En wat Jezus dan zegt tegen Martha, dat vind ik zo geweldig en dat gaat zo diep. En het spreekt mij zo enorm aan en ik word er zo enthousiast van en ik hoop u ook. Hij openbaart zich als de Almachtige aan Martha. Hij laat zien dat hij de heiland, de meester is. Martha die richt zich op de toekomst, dat dan haar broer weer op zal staan. Maar Jezus die haalt heel concreet de toekomst naar voren. De toekomst is vandaag. Hij maakt het heel concreet. Hij zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Het leven. We moeten ons niet alleen maar blind staren op de toekomst. Begrijp me goed, het is goed om ons te verdiepen in de toekomst, hè, in het boek Openbaring. Maar we moeten ons daar niet op blind staren. We moeten ons ook niet blind staren op al ons aardse goed, wat we mogen hebben. We vinden daar geen rust in. Jezus bedoelt hier dat we onze aandacht en dat we onze focus moeten hebben op Hem zelf. Dat we ons moeten verblijden in Hem. Dat we onze blijdschap en vreugde moeten halen vanuit God. En ik hoop dat u dat doet. Want doordat Jezus opstond uit de dood, mogen wij leven. En dit is zo van fundamenteel belang, broeders en zusters. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan was ons geloof niet compleet. En wat een genade is het, dat we net hebben mogen zingen ook, van het genadewerk van de Heer Jezus aan het kruis. En dat moeten we ook vooral blijven doen. En dat Hij onze zonde heeft weggewassen door zijn dierbaar bloed. Maar dat is niet het einde. Na 3 dagen diepe duisternis, waarin Jezus is afgedaald in de diepste diepte van de hel, om te proclameren tegen de duivels en de demonen, dat alleen door Hem het leven is. En dat er alleen door zijn bloed vergeving van zonde is. Stond Jezus weer op uit de dood. Door zijn striemen is ons genezing gebracht. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op Hem. Maar de dood die kon Hem niet vasthouden. We hebben een heiland die leeft. En Jezus moest opstaan uit de dood om te overwinnen. Hij draagt de zegekroon. Hij alleen. Hij is de eersteling met een hoofdletter. Die is opgestaan uit de dood. En dat bemoedigt mij. Ik hoop ook u. Omdat alleen Jezus dat kan. Omdat Hij door zijn opstanding nieuw leven heeft teweeggebracht. En nu zeg je misschien, Matthijs, waarom leg je hier nu zo de nadruk op? Nou, hierom. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 15, vers 13 en vers 14 het volgende. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Jezus ook niet opgewekt. En als Jezus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Dus als ik dit vanavond niet predik, en alle andere broeders die hiervoor mogen gaan, als ze dat niet prediken, dan staan we hier voor niks. Dan is de rit van Ede hier naar Ermelo, het is niet nodig. Dan zijn het maar woorden. Dan is het leeg. En dan zouden we net als de wereld zouden we verloren zijn. Maar daarom bemoedigt het mij juist dat Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is. Het gaat om hem. En zegt hij, ik ben het leven. Het staat er niet andersom, dat hij het leven en de opstanding is. Het leven vloeit voort uit de opstanding. Als u geestelijk bent gestorven, dan bent u ook geestelijk opgestaan. En vanaf dat moment bent u gaan leven. Dat geldt voor u, voor jou en voor mij. En dan vervolgt Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Vers 26. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Moet je ze op je in laten werken. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wat een zalvende woorden uit de mond van Jezus vanavond. Als je in Jezus gelooft, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. En dat is die heerlijke belofte van God uit. Dat als wij mogen weten een kind van hem te zijn, dat we eeuwig leven hebben. Ook al sterven wij in dit leven voordat Jezus terugkomt. En over de dood is tegenwoordig veel te zeggen. Heel veel. En laten we daar ook niet lichtzinnig over doen, alsof het niets is. Maar ik verbaas me er zo over hoe er wordt over nagedacht, bijvoorbeeld om de mensheid langer in leven te houden. En ik las laatst een artikel uit een krant, ik zeg niet welke krant het is, maar ik dacht wel, hier ligt het probleem. En we vallen midden in het artikel binnen, ik citeer. We zijn al een behoorlijk eind op weg. In de loop der jaren hebben we er 50 jaar levensverwachting bijgeschopt, door onder meer hygiëne, antibiotica en vaccineren. Biotechnologie doet er de komende jaren een behoorlijke schep bovenop. Tegenwoordig worden we gemiddeld 83 jaar en vooralsnog is het zo dat elk decennium de levensverwachting met 2 jaar stijgt. Maar daar hebben we ook wat voor ingeleverd. De periode waarin we lijden is langer geworden. En dan gaat het artikel verder. Dat lijden op hogere leeftijd is nu ook het belangrijkste wat we willen en zo langzamerhand ook kunnen veranderen. Tegenwoordig willen we aan de dood sleutelen. We willen zelf aan het roer staan. Zelf beschikken over de dood. Excuus. Het gaat niet alleen om de toename van het aantal euthanasieverklaringen, maar om wat de technologie ons daar binnen afzienbare tijd lijkt te kunnen geven om de kwaliteit van leven te verbeteren. Denk aan het 3D-printen van organen, waardoor een falende leven snel te vervangen is. Denk aan het sleutelen aan DNA, waardoor het lichaam verjongt. Of het verwijderen van zogenoemde senescente cellen die ouderdom veroorzaken. Wetenschappers zijn nu bezig geneesmiddelen te ontwikkelen die deze cellen verwijderen. Een antiverouderingspil ook wel. Ze zijn bezig die ouderdomsziektes tegen te gaan of uit te stellen. 130 jaar worden is haalbaar. Maar in veel gevallen gaat het erom dat je gezond oud wordt in plaats van alleen ouder. En dit vond ik al helemaal bizar dat er staat in het artikel. Er zijn wereldwijd 3 bedrijven die mensen invriezen na hun dood. Je zou die mensen kunnen terughalen als je de fatale ouderdomsprocessen in het lichaam kan terugdraaien. Leven ze mooi weer door. Einde van het persbericht. Waar het me hier om gaat is dit. We willen geen lijden meer. We willen geen rimpels meer, want dat staat ons niet zo mooi. We willen meer kwaliteit van leven. We willen bovenal jong oud worden. En als we eerlijk naar onszelf kijken en zijn, dan willen we dat allemaal. We willen allemaal blijven leven en oud worden. Maar begrijp me goed. Als we in deze wereldse dingen, in de wetenschap en het aardse gedachtegoed, als we ons daar goed bij voelen en we rusten daarin, dan vergeten we zoiets belangrijks. We vergeten dan dat we alleen onze honger en onze dorst kunnen stillen bij God alleen. Bij hem alleen vinden we het leven. We ontkomen niet aan lijden in ons leven. We ontkomen niet aan de dood, tenzij Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De Bijbel die zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geschonken zal worden. Daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En dan komt de dood ook in een heel ander perspectief te staan. Dan zijn wij niet de mensen die geen hoop hebben. Maar dan zijn wij die mensen die wel hoop hebben. En geloof me, ik heb mensen gesproken. En dan denk je, je hebt niet lang meer te leven. En dan word je zo bemoedigd doordat ze hun enige hoop hebben gesteld op Jezus. Op hun verlosser en op hun heiland. En hoop doet leven. En daarom zegt ook het bekende lied. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En we hebben er net ook van gezongen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En omdat Jezus leeft, heb ik zo het verlangen om de blijde boodschap hier in ons midden te brengen. En dat is goed nieuws. Vers 43, lees met me mee. Jezus die riep met luide stem, Lazarus, kom uit. God riep Lazarus. En Jezus zegt in Johannes 5, vers 25, voorwaar zeg ik u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. En misschien zit jij hier en ken je de Heer Jezus nog niet. Ik ken jou niet, maar God die kent jou door en door. En deze God die roept u. Deze God die roept jou. Net zoals hij Lazarus riep. Kom dan tot Jezus. Kom dan tot Jezus, alsjeblieft. Als je nog leeft voor jezelf, dan roept het woord je vanavond op om je te bekeren tot hem. Om je zonde te belijden. En om uit te spreken tegen hem dat je niet zonder hem kunt leven. En waarom zou ik me dan bekeren, vraag je je misschien wel af. Nou hierom, als je hier de deur uitloopt en je sterft vanavond zonder Jezus, dan ben je voor eeuwig verloren. En ik wil je dit niet zeggen om je bang te maken, maar ik hoop dat het je aanspoort in je denken. Dat het God aan zijn hart gaat. En dat je gaat beseffen dat God niet wil dat er mensen verloren gaan. Zijn hart die gaat naar jou uit. Echt waar, God houdt van je. We hebben een God die van je houdt. Maar er zijn twee wegen. Eén weg die leidt tot het verderf en dat is de hel. En het is vreselijk om dat te moeten zeggen. Maar ik wil je ook wijzen op die tweede weg. En dat is de weg ten leven. Kies dan vanavond de weg tot het leven. Kies vanavond Jezus. Bekeer je en word behouden. En daarom zegt Jezus, ieder die leeft in dit aardse leven en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Martha, geloof je dat? Man of vrouw, jongen of meisje, voor je eigen naam erin. Geloof je dat? En Martha's belijdenis was, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En hier zien we zo'n duidelijk verschil met vers 24. Misschien is het u ook opgevallen. Daarin zegt Martha dat ze het weet. Ze weet het. Maar als we het alleen maar weten, terwijl we altijd in de kerk hebben gezeten, dan komen we er niet. Dan komen we er niet. Gelooft u dat hij jouw heiland is? Het is zo mijn gebed dat dit ook uw belijdenis is. En op hetzelfde moment als u uzelf bekeert tot hem, dan komt de Heilige Geest in uw hart en in uw leven. Je bent een compleet ander mens geworden. Compleet ander mens. En dan wil je meer van hem weten, net zoals Paulus dat zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Als je hebt bekeerd tot hem, dan komt er een bepaalde kracht in je vrij. En dan wil je vertellen van de hoop die in je is. En dat kan alleen als je bent wedergeboren. En na dit gezegd te hebben tegen Martha, gingen ze naar buiten. En nu is het niet Martha, maar is het Maria die tegen Jezus zegt, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat maakt wel duidelijk hoe geliefd Lazarus was. En dat maakt wel duidelijk hoe zichtbaar de kracht van Jezus was. Jezus is de opstanding. In hem alleen vinden wij het leven. Dat was ons eerste punt. We gaan naar ons tweede punt en daar wil ik kort bij stilstaan. De bewogen Jezus.
Vers 32. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Vers 34. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Vers 35. Jezus weende. En in vers 38 staat het nog een keer. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. En waar het me hier om gaat is dit. Jezus weende. Het is de kortste tekst uit de Bijbel. En het is ook de enige keer dat we in de Bijbel een zo'n menselijke, diepe menselijke emotie zien van Jezus. Hij was innerlijk bewogen. En zijn huilen, dat maakt ons bewust dat hij inzag dat hij moest sterven voor de mensen. Hij zag in dat hij moest sterven voor u, voor jou en voor mij. Hij zag de mensen die niet tot hem zouden komen. Hij zag het diepe lijden wat hem tegemoet zou komen vanwege de zonde in de wereld. Maar ik geloof ook zeker dat Jezus weende over de dood van Lazarus, terwijl hij toch wist dat Lazarus op zou staan. Dit huilen, dat was niet een weeklaag wat in die tijd heel gebruikelijk en vroom was voor de buitenwereld. Deze reactie van Jezus was echt. En broeders en zusters, dat Jezus huilt en innerlijk bewogen is met mensen, dat raakt me. En dat laat ook zien met wat voor God wij van doen hebben. God heeft de pijn van als mensen sterven. God heeft de pijn van als mensen ziek worden. Echt waar. Hij heeft er pijn van aan al het onrecht wat er gebeurt in de wereld. Het gaat hem aan het hart. Dat wij ziek worden, dat er ziekte is, dat komt door de zonde. Maar daarom heeft God zijn zoon gezonden, opdat we werkelijk vrij zouden zijn in hem. En ik denk dat dit het geheim is. Dat we werkelijk onze rust vinden bij de goede herder. Dat we door de deur naar binnen gaan. Dat we werkelijk beseffen dat hij de opstanding en het leven is. Hij zorgt voor zijn schapen. En deze God, die geeft om jou. Deze God, die geeft om u. Misschien zit u hier met ziekte. Of misschien kent u mensen in uw nabije omgeving die ziek zijn. Of waarvan u weet dat de dood aanstaande is. En dat doet pijn. En dat gaat heel diep. Maar God weet ervan. En hij gaat met u mee. Waar u en jij doorheen gaat, daar is Jezus doorheen gegaan. Waar de pijn ligt bij u, dat weet ik niet. Maar Jezus weet ervan. En broeders en zusters, ik wil u echt bemoedigen vanavond. Weet dit, dat wat Johannes schrijft in Openbaring 7. En God die zal alle tranen van uw ogen afwissen. Alle dierbaren die we moeten missen, als zij in Jezus gestorven zijn, we zullen ze weer ontmoeten. Omwille van Jezus' tranen zullen ooit die van ons worden afgewist. Uw tranen, mijn tranen, daar is geen rouw meer, er is geen dood meer, maar een eeuwig samen zijn met Jezus. Ik kijk daar naar uit. Ja, Jezus die moest sterven. Maar toen brak de opstandingsmorgen aan. En Jezus die bad tot de Vader, opdat zijn naam verheerlijkt wordt en de heerlijkheid van God gezien zal worden. En straks, hoe lang zal het nog duren? Ik weet het niet. Maar straks dan zal de bazuin klinken. En dan zegt het schriftwoord dat we in een oogwenk bij hem zullen zijn. Eén keer met de ogen knipperen. En dat is de luide roep van de Vader uit dat hij zo graag wil dat zijn kinderen bij hem zijn. Broeders en zusters, we hebben een hoop die vast en zeker is. En zijn naam is Jezus. Ons anker ligt vast in hem. En laat dat ook ons wachtwoord blijven. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Amen. We gaan zingen met elkaar. Zingen wij van zijn liefde nog eens, van die liefde die nimmer vergaat, van het bloed van het lam eens geslacht, tot de heerlijkheidsuren ontslaat. En ik hoop ook dat je mee kunt zingen uit volle borst. Ik geloof, Jezus redt en zijn bloed maakt mij witter dan sneeuw. Laten we het gaan zingen. Ja, Heer, we danken u dat we bij u mogen komen. We danken u dat we mogen zingen. Ja, ik geloof, Jezus, u redt. Wat een genade en wat een heerlijkheid is dat. Heer, als we uit moeten spreken wie u bent, ja, dan komen we woorden tekort. Dank u, Heer, dat u ons heeft opgezocht. Wat een genade is het, Vader, dat, ja, dat we u mogen kennen. Vanuit onszelf zoeken we niet naar u. Daarom is het genade, Heer, dat u ons heeft opgezocht. En Heer, daarom bidden we u dat er nog velen zullen komen tot het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus. Dat er nog velen u zullen leren kennen. En we danken u, Heer, dat we ook mogen weten vanuit uw woord dat er ook in de grote verdrukking nog velen tot u zullen komen. Wat een troost geeft u. Heer, we willen bidden voor diegenen onder ons die het moeilijk hebben. Die tobben met ziekte, met pijn. Heer, dank u wel dat u ons wil vervullen met uzelf. Dat u zegt, verblijd je nou in mij. Dat we daadwerkelijk naar de opstanding en het leven zullen kijken. Omdat dat ons hoop geeft. Omdat dat ons leven geeft. Heer, ga met ons mee deze nieuwe week in. Dat we het mee zullen nemen overal waar we komen. Dat het een getuigenis zal zijn naar de mensen om ons heen. Dat ze zullen vragen van, waarom ben je zo blij? En dat we dan met een vrijmoedig hart kunnen antwoorden, omdat Jezus leeft in mijn hart. We danken u, Heer, zo voor dit moment van samen zijn. We danken u voor wie u zelf bent. We danken u, ja, voor uw grootheid en genade. Geprezen zij uw naam, van nu aan, ja, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan alweer het laatste lied met elkaar zingen. Ik heb gehoord van een stad boven wolken, boven aardse benevelde landen. En dan zingen we de eerste twee coupletten. En dan wil ik u de zegen meegeven vanuit Romeinen 15 vers 13. En daarna zingen we nog het laatste couplet. Laten we daarbij gaan staan. Ik wens u allemaal nog een fijne avond en ook een gezegende week. Ik wil u de zegen van de Heer meegeven, ook al zei vanuit Romeinen 15, het 13e vers. De God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest, totdat Jezus komt. Maranatha. Amen.